He, maar snap je, als je dus met jongens en met meisjes praat over seksualiteit, dat het dus hun seksidentiteit, dat invloed heeft. Tweede verschil, dat heeft te maken met de liefde voelen of de geliefde voelen. De man wil namelijk zijn geliefde voelen. De vrouw wil zijn liefde voelen. Dat is een groot verschil. Jongens, en ik generaliseer weer, ik begrijp het heel goed. Jongens reageren voornamelijk op dat wat ze zien. Raken daar opgewonden van. Terwijl meisjes denken, wat is dat dan? Voorbeeldje. Stel, mijn vrouw heeft een leuk setje gekocht. Is dat gek? Nee, denk ik niet, hè? Heeft een leuk setje gekocht en goed, we gaan naar boven. En zij loopt over de overloop met dat leuke setje aan. En ik zie dat. Ja, weet je, dan kan je 30 jaar getrouwd zijn, maar mijn hart raakt dan toch nog wel weer een beetje van slag. En dan zie ik aan, hé, wow, ik heb de mooiste vrouw van Hattem. Ik geef jullie een beetje ruimte. Maar, stel dat ik een leuk setje heb gekocht. En dat ik met het leuke setje over de overloop loop. Weet je wat mijn vrouw dan zegt? Doe wat dan. En dat is een groot verschil, hè? Dat is een groot verschil. Als je dus met je kind praat over seksualiteit en als het gaat om beleving. Jongens zijn niet beter, zijn anders dan meisjes. En daarom is het goed als je als vader met je dochter over praat, dat je weet van, oh ja, er is een verschil. En daarom is het van belang, vaders, vooral vaders, zeg ik dat, dat je met je kind praat over dat wat je dochter aan heeft. Want wat kom ik soms onderweg meisjes tegen waarvan ik denk, weet je vader wel dat je zo op de fiets zit? Als je nou toch weet als vader dat jongens voelen met hun ogen en jouw prachtige dochter gaat met een rokje waarbij de eerste bukactie gewoon tegen de onderbroek wordt aangekeken, dat staat toch niet toe? Jouw dochter die de hele dag begluurd en gescand wordt omdat ze erbij loopt of een lellebel. En dat begint al jong. Vaders, een machtige, mooie mogelijkheid om je dochter te laten weten dat je haar de mooiste vindt van de hele wereld. Niet om hoe ze eruit ziet, maar om wie ze is. Dat is ook het grote gemis in de discussie die een aantal jaren terug op een school in Amersfoort plaatsvond. Guido de Brij was het, geloof ik. Daar ging het over naveltruitjes. En er werd gezegd, jongens zijn ranzig, en jongens moeten dit, en jongens moeten dat, en ze hadden gelijk, maar het was de helft maar van het verhaal. Want ik heb niet gehoord dat er ook een verantwoordelijkheid lag bij hoe meisjes zich kleden. En als je dat verschil weet, dan is het goed om dat mee te nemen in het gesprek naar je dochter en naar je zoon. En dat je je dochter niet maar met de eerste beste, en natuurlijk, ze hoeft niet in een jute zak de straat op. Ze mag er best mooi uitzien en ze mag best gezien zijn. Maar als een mooie jonge meid of als een lustobject. Derde verschil, dat heeft te maken met seks met of seks zonder relatie. Mannen, en ik generaliseer weer, maar mannen kunnen makkelijker de dingen scheiden. De lichamelijke kant en de emotionele kant. Vrouwen hebben daar wat meer moeite mee. Dat heeft niks te maken met dat ze zielig of zo zijn. Nee, ze zijn anders. Ze zijn anders. Gelijkwaardig, maar anders. Voorbeeldje. En ik betrek het maar weer even op mijn eigen relatie. Dat is voor jullie het veiligst. Stel, wij hebben wel eens ruzie. Hè? Jullie ook toch wel, hoop ik. Hè? Want ruzie is ook contact. En als je geen ruzie hebt, ja, dan kan je afvragen wat je eigenlijk wel hebt. Maar goed, dan willen we wel graag bijbels naar bed gaan. Nou, hoe is bijbels naar bed gaan? Efeze 4, laat in een opwelling van toorn niet de zon ondergaan. Oftewel, als je ruzie hebt gehad, is niet erg. Want anders stond die bijbeltekst daar niet, hè? De Heere gaat er al vanuit dat als je samen onder een dak zit, dat je een ruzie hebt. Want anders hoeft die tekst daar niet te staan. Dus in een opwelling van toorn, dat mag dus blijkbaar een opwelling van toorn hebben, laat de zon niet ondergaan als het gaat om het weer goed maken. Dus voordat je naar bed gaat, heb je het weer goed gemaakt. Daarom moet je geen ruzie maken in de winter, want dan heb je namelijk heel weinig tijd. De zon vrij snel onder. Goed, nou dan hebben wij de ruzie bijbels beslecht. Dan gaan we naar boven, ik heb het nog steeds over het derde verschil. Dan hebben we de ruzie beslecht en dan gaan we naar bed. En dan heeft ze toch wel rempel dat mooie setje. En dan zie ik dat. En dan gaan we naar boven naar de slaapkamer. En dan wil ik wel vrij. Is dat gek? Nee, dat is mijn vrouw. En ik vind haar steeds mooi. En aantrekkelijk. Maar dan is de kans groot dat ze zegt, nu niet. Want is die ruzie dan niet goed? Ja, die ruzie is uitgesproken, maar het ruist nog wat. Er moet eerst weer een soort van veilig vertrouwen zijn. En dat is een verschil tussen mannen en vrouwen. Dat heeft niks te maken met meer en minder, of beter en slechter. Dat is anders. En daarom moeten wij mannen, als onze vrouw zegt naar zo'n ruziepartij, liever niet, niet als een mokkend klein kind de kont keren naar onze vrouw en mopperig zo, want ik krijg nooit meer zin, in slaap vallen. Maar dan ga je als een lepel en lepeltje en lepeltje, ga je achter elkaar liggen. En dan sla je de arm om en dan leg je haar voor, hè? Doen wij tenminste. En dan sla ik de arm om me heen en dan gaan we samen bidden en gaan we slapen. Weet je, dat is een verschil in beleving. En als je respectvol met elkaar om wil gaan, dan hou je daar rekening mee. Maar je snapt ook wel dat in het voorlichten, dat je het daarover hebt. Dat je je kinderen wel, wanneer de kinderen groter worden, dat je ze dat ook meegeeft aan bagage. Nou, het was een latertje vanavond. Nou ja goed, ik moet langs de rijden, dus daar heb ik tenminste last van. Het wat ook een punt, dat is het tweede punt van voorlichten, beïnvloeding van voorlichten, dat is je eigen leven. He, dus wat heeft invloed op het gesprek dat jongens en meisjes stuk, maar ook je eigen geschiedenis. Wat betekent seksualiteit voor jou? In jouw leven. Wanneer je terugkijkt naar de wijze waarop jij bent voorgelicht, wat is dan jouw conclusie? Werd je dom gehouden? Of werd je met een kluitje het riet ingestuurd? En hoe gaat het nu met seksualiteit in jouw leven? Als je getrouwd bent, hoe heb je het seksueel samen? Praat je er ook samen over? En porno trouwens, hoe is dat in jouw leven? Stel dat je dochter met haar vriend naar bed wil. Praat je dan daarover? Of ben je alleen maar boos? En wat vind je trouwens van homoseksualiteit? Nou, zo zijn er een heleboel vragen die te maken hebben met jou. Met jouw idee, met jouw beleving. En je kan je voorstellen dat wanneer je kind met allerlei vragen rondom seksualiteit thuis komt, dat het jou raakt. En hoe negatiever jouw ervaring en het niet verwerkt hebbende, hoe negatiever en gekleurder jouw verhaal is tijdens het voorlichten. Er was een moeder van 34 jaar, die kwam bij me en die vroeg zich af wat het was dat ze in paniek raakte wanneer haar dochter aan haar vroeg om naar het zwembad te gaan. Ze vertelde dat haar dochter van 13 dan met vrienden naar het zwembad wilde gaan en elke keer, zegt ze, als mijn dochter weer met die vraag kwam, dan kreeg ik het Spaans benauwd en ik weet eigenlijk niet goed waarom. En toen gingen we met elkaar in gesprek en toen bleek dat zij op 13-jarige leeftijd op het zwembad was verkracht. En dat haar geschiedenis, als het ware, weer terugkwam toen haar dochter de vergelijkbare leeftijd had. En dezelfde vraag stelde. En zij had op een of andere manier haar ervaring niet verwerkt. En daardoor gaf ze haar frustratie door. Wanneer we met onze kinderen praten over seksualiteit, zijn er in ieder geval twee zaken die dat gesprek beïnvloeden. Dat is het verschil tussen jongens en meisjes en je eigen ervaring. We gaan naar de laatste vraag, zodat jullie straks met elkaar verder kunnen praten. Wat betekent dit nu voor het dagelijkse gesprek Weet je, praten over seksualiteit is niet een kunstje doen. Is niet iets waar je op een gegeven moment een vinkje achter kunt zetten. Dat gaat door. Met onze oudste van 29, die ondertussen 4 kinderen heeft, praat ik nog steeds over seksualiteit. En waarom? Omdat wij het altijd al deden. Ach ja, met papa kun je wel over seks praten. Deed hij altijd al. Ja, soms vond ik het niet leuk, maar... Dat is mooi. Ik vind het mooi. Als je met oudere kinderen nog... Uiteraard natuurlijk hebben zij ook wel een eigen privéstuk. En daar moet je zuinig op zijn, daar moet je respect voor hebben. Maar het is mooi dat je met je kinderen, vind ik, daarover kunt praten. Daarom is het goed dat je dan vanaf het begin daar open over bent. Dat je jezelf er ook in traint. Een paar gedachten over dat voorlichten in de dagelijkse praktijk. Het is een taak van beide ouders. Het is niet iets voor vrouwen, omdat zij socialer zijn of zo. Nee, het is een opdracht voor vader en moeder. Betrokken vaders, die hun dochters worden minder snel seksueel geïntimideerd. Er is onderzoek naar gedaan. Betrokken vaders, die hebben zonen die minder de behoefte hebben om zich mannelijk, exorbitant, zich naar buiten te manifesteren. Dus ook de vaders hebben daar een rol in, een taak in, een plek in. Neem die ook met beide handen aan. Een paar handvatten. Ik ga er snel doorheen. Het wordt opgenomen, dus dan, als je het niet meer bij kan houden, dan moet je het weer terug horen. Maar hoofdstuk 6 in het boekje, we hebben allemaal wat, staat allemaal nog veel uitgebreider. En ik ga het daar nog eens rustig teruglezen. Praten met je kinderen, dus ik ga nu een aantal puntjes noemen. Praten met je kinderen, vooral over dit soort zaken, is niet altijd eenvoudig. Wanneer met ze in gesprek gaan, is het goed te weten dat de dagelijkse relatie, de betrokkenheid op elkaar, de openheid naar elkaar bepalend is voor de kwaliteit van het effect van voorlichten. Nou, dit is een hele Paulinische zin, hè? Dus die zou ik nog een keer voorlezen. Praten met je kinderen, vooral over dit soort zaken, is niet altijd eenvoudig. Wanneer je met hen in gesprek gaat, is het goed te weten dat de dagelijkse relatie, de betrokkenheid op elkaar, de openheid naar elkaar, bepalend is voor de kwaliteit van het effect van voorlichten. Dus als je niet geïnteresseerd bent in het dagelijks leven van je kind, zou het kind niet geïnteresseerd zijn in jouw preek over seks. Een volgend punt. Je kunt als ouder prachtige theorieën vertellen, keurig je opdracht en je taak vervullen, maar het zal weinig vrucht dragen wanneer je geen oog hebt voor het proces. Opvoeden heeft te maken met een proces. Het proces is namelijk belangrijker dan de conclusie. Laat je kind weten dat seksualiteit goed is. God heeft het goed bedoeld. Maar mensen zijn er mee aan de haal gegaan. Raak niet van streek. Een volgend punt. Als je kind vertelt over zijn verleidingen op het gebied van pornografie. Want wanneer je angst communiceert, is de kans groot dat je kind jouw toeschouwer laat worden in het leven van zijn seksuele ontwikkeling. Communiceer geen angst. Als je bang bent, dat mag. Begrijp me goed. Maar zoek het dan in dezelfde lijn, in dezelfde generatielijn. Bespreek het met je man, met je vrouw, met je vriendin, met vrienden, met mensen uit de gemeente. Maar zadel je kinderen niet op met jouw angst. Sta naast je kind en luister vooral. En als het je overrompelt, dat kan. Als je kind bij je komt en zegt: ik kijk alle dagen heel vaak op pornosites. Dan kan je in de war raken. Dan kan je overrompeld zijn. En dan kan je ervoor kiezen om te zeggen: weet je, mama of papa die is nu even een beetje in de war. Ik schrik ervan, ik ben er ook verdrietig van. En ik denk, als ik nu met jou erover in gesprek ga, ga ik misschien allemaal domme dingen zeggen. Dat wil ik niet. Dus we stoppen nu eventjes. En papa of mama komt erop terug met jou. Ik vind het fijn dat je het me verteld hebt. Weet je, het is ook goed om jezelf serieus te nemen als ouder. En dat betekent niet, als je kind maar vragen stelt, dat jij dan ook altijd maar op dat moment klaar moet staan. Jij bent ook een mens van vlees en bloed. Je hebt ook gevoelens en gedachten. Neem je serieus, ook in het gesprek. Praat met kinderen over de verschillen tussen jongens en meisjes. Er zijn een paar prachtige boekjes door de AGB geschreven. Schitterende meiden en jongens met lef. Het gaat over, zijn speciaal boeken voor jongens en meisjes, voor tienerjongens en tienermeisjes. Geef ze ook literatuur. Daarmee communiceer je ook dat je ze serieus neemt. Niet in plaats van het gesprek, nee, naast het gesprek. Geef ze ook literatuur. En als je ze zo geeft, hè, dan is de kans groot dat ze het niet oppakken. Daarom moet je dat soort boekjes gewoon in de kamer laten slingeren. Want er zijn momenten dan waar jij gewoon even naar de Albert Heijn en dan gaan ze in het boekje kijken. Doen ze. Ik vroeger ook, we hadden een boek in de kast staan. Hoe vertel ik het mijn kinderen? Professor Dr. Waterink. En ik wist op een of andere manier dat in dat boek ook iets over seks ging. En dat boek, en dat knalde, er stonden heel veel boeken, maar dat knalde eruit. En als mijn moeder dan weg was, dan pakte ik dat boek en dan ging ik kijken. En toen dacht ik later daarop terug, dacht van, hé, dat is wel een goede manier. Leg gewoon boekjes neer, joh. Ze gaan vanzelf wel erin kijken. En soms dan zeggen we, hé, joh, en wie ging je? Ja! En dan was het. Nou, dan ga je gewoon verder. Relax. Leg ze de vraag voor wanneer de kinderen groter, ouder worden. Wat wil je met je leven? Wat wil je met je lichaam? In plaats van dat je het met ze steeds maar hebt over grenzen en regels. Leer ze zuinig te zijn op zichzelf. In een wereld, het volgende punt, in een wereld waar 1 op de 6, 5, 6 kinderen seksueel misbruikt wordt, is het van belang, is het onze plicht om onze kinderen te trainen in het stellen van grenzen. Toen een van onze kinderen met zijn broertje samen in bad zat, een jaar of 2, 3 waren ze, toen zat een van de jongens aan de andere jongen zijn pimmeltje te trekken. En ik stond erbij. En ik vroeg aan die jongen, die aan zijn piemeltje werd getrokken, vind je het leuk? Nee. Van wie is het piemeltje? Ja, van mij. Nou, dan zeg je toch, blijf van mijn piemeltje af. Dus ik keek me aan. Ik zei, ja. Dus hij zegt tegen zijn broertje, blijf van mijn piemeltje af. Weet je, dat klinkt heel simpel, hè? Maar als je een kind op jonge leeftijd niet leert, is de kans groot dan wanneer jouw kind in een speeltuin speelt en er komt er zo'n rare meneer aan die zijn piemeltje trekt. Dan denk je, ja, zeker leuk, piemeltje trekken. Ik heb nooit gehoord dat het niet goed was. Weet je, het is belangrijk dat onze kinderen leren grenzen te stellen. Wanneer je dochter groter wordt. Ik heb helaas, nou nee, dat klinkt heel, ik heb 5 zonen. Ik vind het wel jammer dat ik nooit een dochter heb mogen grootbrengen. Ik heb wel 3 hele leuke schoondochters, maar ja, het blijven schoondochters. Dat bedoel ik mee dat ik het heel goed heb, maar ja, de eerste 18, 19 jaar heb ik daar gewoon niks mee gehad natuurlijk, hè. Maar als je dochter dan op een gegeven moment gaat ontdekken dat ze een vrouwtje aan het worden is. En dat ze de badkamer op slot doet. Hè? Misschien kan je het moment herinneren dat je denkt. Krijg nou wat zeg, ik betaal je de hypotheek en opeens gaan de deuren voor mij dicht. En er zijn van die vaders die lopen dan te hijsteren aan die deuren. En je loopt nu! Een vader dat moet niet doen. Geef nou ruimte aan je dochter, want ze stelt een grens. Ze heeft jou nu even niet nodig. Dat is van belang. Dat onze kinderen leren grenzen te stellen. Als we roepen, zuinig zijn op je lijf, geef ze dan ook trainingsruimte en mogelijkheden om dat te oefenen. En stimuleer ze erin. Probeer oordelen te voorkomen. Met het oog op wat de toekomst brengt. Karel was 14 jaar, kwam bij mij voor gesprek. Hij zei het volgende. Ik vind meisjes best leuk om mee te praten. Maar wanneer het om seksualiteit gaat, fantaseer ik liever over jongens. Ik zeg dit maar niet aan mijn ouders. Zij vinden homo's walgelijk. Heb ik ze ooit tegen vrienden horen zeggen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Als je zegt homo's zijn walgelijk, past dat niet in deze psalm. Los van wat je vindt van homoseksualiteit. Je kinderen hebben soms zulke oren. En je weet niet wat er komt. En als je een hart dicht getimmerd hebt, die krijg je niet meer zo gauw open, hoor. Spreek met tieners over dategedrag. Het advies is niet bij elk kind gelukt tot nu toe, maar ons advies is, ga pas aan verkering denken als je de intentie hebt om met dat meisje te gaan trouwen. En als je die intentie, weet je, mensen zijn geen oefenprojecten. natuurlijk kan het misgaan onderweg. Maar vandaag de dag is het geen handvol, maar een landvol. En ik denk dat dat voor je ziel, voor je hechtingsmogelijkheden, niet goed is. We hebben allemaal een plakrand, hè? Een soort plakrand. En elke intieme relatie die verbroken wordt, doet ook de kwaliteit van de plakrand afnemen. En hoe vaker we dat doen, hoe slechter we kunnen hechten. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en we gooien de handdoek in de ring. Dus laten jongeren vooral bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Zorg eerst maar eens dat je je eigen broek rechtop kunt houden. Ik heb ooit een keer tegen een jongen gezegd, weet je, als jij nog niet eens je eigen pincode kan onderhouden, dan blijf je uit de broek van je vriendin. En kwam na een lezing kwam er een jongetje naar me toe en zei, meneer Rijns, ik vind achtelijk wat u zegt en ik ga gewoon met mijn vriendin naar bed. Wat vindt u daarvan? Ik zei, ja, vind ik hartstikke goed. Oh ja, zei hij. Zei, als je dan ook vanaf dat moment voor haar gaat zorgen de rest van je leven. Ja, zei hij, maar ik heb geen geld. Ik zei, dan blijf je met de poten van eraf. Want je wilt dat wel en vervolgens wil je niet de verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk een beetje wat vandaag speelt. Hè? We willen wel de lusten, maar we willen niet de lasten. Stimuleer jeugdverenigingen, het thema jaarlijks te bespreken. He, durf de confrontatie met tieners aan te gaan. Wees daar zelf ook als volwassene binnen je mogelijkheden kwetsbaar in. Durf seksualiteit op de lijst van preekthema's te zetten. Durf vooral zelf kwetsbaar zijn. Dan wil ik nu afsluiten met een voorbeeld wat ik zelf meegemaakt heb. Mijn vrouw is verpleegkundige. Voordat zij op haar afdeling werkte waar ze nu werkt, heeft zij een tijd in de zwerf gewerkt. En een zwerf, dat betekent dat je als verpleegkundige op elke afdeling in de nacht inzetbaar bent. En ik weet nog goed dat ze thuis kwam met de vraag van Bert, hoe zou het vinden als ik deze baan nam? En toen zei ik tegen haar, nou dat vind ik me niks. Toen zei ze, oh nee? Ik zei, nee. En ik zie ons nog zitten op de bank. En toen zei ze, maar waarom vind je het er niks? En toen kreeg ik het een beetje warm en ik werd wat rood. En ik begon te stotteren. En het kwam er eigenlijk op neer, als jij s'avonds weg bent, dan vind ik het moeilijk om niet naar de televisie te kijken. En je weet allemaal wel een beetje dat na 9:30 op de buis kun je beter niet meer, in ieder geval niet meer in je eentje, naar zitten kijken. En toen zei mijn vrouw heel nuchter, want ik heb een hele nuchtere vrouw, gelukkig. He, mijn schuursponsje. En dan zegt ze tegen mij, maar Bert, dat ding kan wel uit. Ik zeg, ja, dat weet ik ook wel dat het kan. Het ging gewoon door. En Willemie was net weg. En toen kwam onze oudste zoon kwam de kamer binnen. En ik zat op de bank. En hij ging naast me zitten. En ik denk, dat gaan we nou weer beleven. Hij sloeg een arm om me heen. En hij zei, nou papa, wat denk je? Gaat het lukken? Of moet je nog eventjes bij je blijven zitten? Blijkbaar had hij dat gesprek ergens anders ook mee opgevangen. Hè? Dat zijn die oren van die kinderen. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Hè? Ga ik me verzetten? En zeg, jongen, naar bed. Nou, gelukkig ging het anders. En ik denk dat we nog wel een uur nagedacht hebben en gepraat hebben over de invloed van seks en porno in het leven van een man. Kwetsbaar. Durf kwetsbaar te zijn, hè? En het was helemaal zoiets van, nou, ik zal eens eventjes, het overkwam me gewoon. Het overkwam me gewoon. Maar wat een geweldige uitwerking. Weet je, het gaat, als het om de seksualiteit gaat, niet om de vraag, hoe ver mag ik gaan, maar om de vraag, wat kan ik aan? Het is gelukt. Dit was mijn deel.